Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van Digital Out of Home, Programmatic Technology, e-commerce, mobility en energy worden besproken. Welkom bij de eerste aflevering van een nieuwe serie podcasts van CS Digital Media. We zijn een tijdje uit de lucht geweest nadat we er 54 hebben gemaakt. Afleveringen van CSDM Podcast Showroom en State of the Market. Ik moet daar zelfs nog 21 interne podcasts bij optellen. We komen uiteindelijk op een mooi rondgetal van 75. We zijn nu terug met een podcast die inhoudelijk de Showroom podcast, die vooral ging over de producten en diensten van CSDM. Denk aan order, vehicle detection. En die gaan we combineren met State of the Market, nou, what's in the name. Vaak met gasten van buitenaf over ontwikkelingen in de sector. We hebben een nieuwe naam gekozen en dat is een samensmelting van die twee podcasts. En dat is Do Today. Aflevering 1, dat zoals gezegd helemaal in teken staat van het nieuwe buitenreclameonderzoek. Ik geef de afkorting maar even gelijk neer. Buitenreclameonderzoek BRO. Voordat we daar mee aan de slag gaan, even een kort rondje.
Swantje Brenneke, directeur van JIC BRO. Dat doe ik nu sinds een jaar of 7, geloof ik. En de laatste 2 jaar vrij intensief bezig met het opzetten van het nieuwe onderzoek waar we vandaag onder andere over praten. Mijn achtergrond zit in onderzoek, mediaonderzoek, effectenonderzoek. Ik heb 12 jaar bij Mindshare gewerkt hiervoor. En ben ook al een aantal jaren zelfstandig consultant op dat gebied.
Dankjewel. Sten.
Ja, Sten Ouderdorp. Werkt bij CSAT in plaats van CSDM.
Oh ja, goed.
Ja, die heb je ook nog. Verantwoordelijk voor data, inzichten, het commercialiseren daarvan. En het opleveren van alle cijfertjes, plattegronden en schermposities, et cetera, die nodig waren om het BRO te vullen. Vanuit CSDM/CSAT.
Nou, Nathan van Gisbergen samen met Oscar deze mooie podcast en nieuwe serie van Do Today opgezet. Ik ben accountmanager bij CS Digital Media. Van onder andere de mediabureaus IPG Media Brands, Media Plus. En ga zo maar door.
Goed, waar zullen we mee beginnen?
Nou, ik denk dat de belangrijkste vraag natuurlijk is, wat is het BRO überhaupt? Dus ik denk dat heel veel luisteraars daar heel erg benieuwd naar zijn. Dus zou je daar iets meer over kunnen vertellen, Swantje?
Zeker, graag. Nou, we hebben ten eerste de organisatie, dat is het JIC BRO. Dat is een stichting. Een stichting die samen tot doel heeft om goed bereiksonderzoek voor alles wat out-of-home advertising is in de markt te zetten. De stichting zitten 3 partijen achter. Aan de ene kant de exploitanten die zich verenigd hebben in Outreach. Dus de vereniging van exploitanten van out-of-home media. De tweede club die erachter zit is de BVA. Dat zijn de adverteerders. En de derde partij is de PMA. En dat is het platform Media Adviesbureaus. Dus daar zitten alle mediabureaus in. Nou, met deze 3 partijen, waarbij de inkopende en de verkopende kant 50-50 stemverhouding heeft, hebben we dit onderzoek opgezet waar we het over hebben. Dus dat is JIC BRO. En waar staat dan BRO voor? BRO staat voor buiten reclameonderzoek.
Dan hebben we nog het JIC. Dat staat voor Joint Industry Committee.
Die was ik
dan
even vergeten.
Hadden we nog de BVA, de Bond van Adverteerders.
Ja, ze heette tegenwoordig Netwerk van Merkleiders, geloof
ja,
ik.
Dus okay, dat is, dan klopt de afkorting BVA ook niet meer.
Nee, maar. Precies. Precies, dank je wel voor die toevoeging, Sten. Ja, buiten reclameonderzoek. Dus bij tv kennen jullie misschien de kijkkastjes. Daar heeft iedereen het wel eens over, de kijkcijfers. Ja. Met kastjes in de huishouden. Bij radio wordt het tegenwoordig met een app gemeten, met een geluidsopname. Nou, wij doen het dus bij buitenreclame nog weer anders, maar daar komen we dan misschien zo nog op terug.
Wanneer is het begonnen eigenlijk?
Oh, het buitenreclameonderzoek bestaat al best wel lang. We hebben de laatste grote update gehad waar we nu nog steeds mee werken met de systematiek uit 2008... Dus daar hebben we eigenlijk al een goed onderzoek opgezet. Maar de vernieuwing die we nu deze maand zullen publiceren, die zijn we in eind 2020 begonnen te ontwikkelen. Dus we zijn er wel ruim 2 jaar bezig hiermee.
Maar ik bedoelde ook een beetje van, waar kwam destijds die behoefte aan? In welk stadium zaten we eigenlijk met Digital of Home toen? Heette dat toen nog narrowcasting? Of hoe moet ik dat zien, Stan?
Nou, sowieso is het natuurlijk niet alleen digital out of home. BRO beslaat heel out of home. Dus analoog en digitaal. Ik weet dat ik bij een ander bedrijf werkte toen het eerste BRO begon. En dat was weer de opvolging van Sumo, geloof ik.
Ja.
Nog veel ouder. En ik werk hier al 12 jaar, dus het loopt al een tijdje. Alleen dit is wel een compleet vernieuwd onderzoek.
Maar wat was de insteek destijds? Dezelfde als die van nu, gewoon om in kaart te brengen van wat de vlakken zijn.
Contacten, hè? Dus,
ja,
dus...
Het is uiteindelijk gewoon een bereiksonderzoek. Ja. Adverteerders willen weten van oké, als ik ergens geld aan spendeer, wie bereik ik, waar bereik ik ze en wanneer bereik ik ze en hoeveel zijn het er?
En natuurlijk een stukje validatie van de hele markt. Dat is ook een heel belangrijk punt van het BRO.
Ja, en zeker voor als je uitgaat van een adverteerder of een mediabureau, die denken in termen van campagnes. En dat is doorgaans tegenwoordig crossmediaal. Dus je hebt een stukje, bijvoorbeeld een stukje tv, een stukje online, een stukje radio en out of home. En we willen ook weten hoeveel bereik dat bij elkaar is. Hoeveel mensen hebben onze boodschap gehoord of gezien of gelezen.
En vanuit het BRO wordt dat later dit jaar hopelijk samengevoegd met het NMO. En daar zit dus ook online tv, radio in. En dan kan je ook de bereiken bij elkaar opstapelen.
En wat is NMO dan, Stan?
Nationaal Media Onderzoek.
We zijn enorm goed met 3-letter-afkortingen in ons vak.
DLA's heette die, hè?
Het JIC, BVA. Ja.
Alles heeft 3 letters. Ja. GRP,
CPM.
Ja. PNP, DSP, SSP.
Ja.
We kunnen wel een
CPM
tijdje doorgaan,
inderdaad. Ja.
Doolhof.
Dat is een leuke andere podcast. Waarom 3 letters?
Precies, daar gaan we het andere keer over hebben. Laten we nu eens gaan kijken naar dat nieuwe BRO Next.
Ja.
Wat dat omhelst en hoe dat tot stand is gekomen. Laten we daar eens mee beginnen met het laatste.
Ja, leuke open vraag.
Het lijkt me een enorme klus.
Zeker een enorme klus, want ik weet niet hoe diep ik moet ingaan op de methode, maar het is nogal complex bij buitenreclame. Want ik vergelijk het ook weer even met een ander medium. Hè. Bij tv heb je gewoon 10 seconden, 15 seconden of 20 seconden commercials. Maar verder is het allemaal gewoon één medium. Bij ons heb je die enorme diversiteit in formaten, maar ook in omgevingen. Dus je moet indoor, outdoor, onder de grond.
Analoog, digitaal.
Precies, dus het gaat gewoon alle kanten op, scrollers. Dus dat is enorm lastig om het in kaart te brengen. En we zijn door het hele land en we moeten voor alle plekken in het land moeten we voldoende mensen hebben om goed de volumes te kunnen inschatten. Bijvoorbeeld bij die andere mediumtype heb je 3.000 of 4.000 respondenten. Nou, daar komen we niet te ver mee als we de hele het land willen afdekken.
En maar waar begin je dan? Is dat bijvoorbeeld waar het scherm staat of het object staat?
Ja, dat is een van de pilaren. We hebben eigenlijk 4 pilaren in het onderzoek. Eén heel belangrijke is inderdaad de hele objectendatabase, zoals wij dat noemen. Daar hebben we nu 60.000 objecten ongeveer in. En daar is Stan dus heel druk mee geweest de afgelopen tijd.
En dat zijn foto's.
Dat zijn niet alleen foto's.
Dus het zijn plattegronden, het zijn Google Maps uitdraaiend. Het zijn foto's, plattegronden, alles gecombineerd met elkaar.
Coördinaten, we weten dus exact
GPS,
waar staat zo'n object, hoe groot is het, wanneer is het, hoeveel licht. Hoe staat het ten opzichte van de loopstromen of rijstromen. Dat is dus allemaal ook nog geplot op een kaart van Nederland. Nou, die kaart van Nederland, die heb je OpenStreetMaps of wat dan ook, Google Maps. Wij gebruiken HERE, H-E-R-E, dat is een internationaal kaartnetwerk. Daar staan heel veel wegen heel goed in, maar daar missen bijvoorbeeld heel veel voetgangerswegen en alle indoorlocaties zitten er ook niet in. Die hebben we dus laten toevoegen. Dus we hebben nu een hele nieuwe kaart eigenlijk van Nederland gecreëerd. En al die 60.000 objecten staat gewoon heel veel informatie over in. Dat is de ene pilaar.
Ja.
Ja.
Welke objecten waren dat?
Ja.
Ja.
En het zijn in totaal 4, dus wat is dan de tweede pilaar?
De tweede, heel goed. Dat zijn de volumes. Dus hoeveel mensen, want we praten graag over mensen. Anders, let op, dan bij online, daar hebben we het over impressies. En impressies zijn server-centric, dus er is iets geserveerd. Maar of er iemand achter zat of niet, dat weten we natuurlijk eigenlijk niet. Of dat helemaal in beeld was, dat weten we ook niet. Ja. Wij hebben het over mensen, dus hoeveel mensen komen er langs? En met welk vervoermiddel? Want dat bepaalt weer hoe snel ze er langs komen. En dat bepaalt weer hoe lang ze tijd hebben om iets te zien. Nou, dat is de tweede bron.
En hoe wordt dat bijvoorbeeld opgebouwd? Want kijk, bij CSDM gaat het natuurlijk op check-in, check-out gegevens voor de metro. Dat is natuurlijk heel erg inzichtelijk per uur of per dag. En daar kun je natuurlijk ook heel veel profielen aan hangen. Maar hoe wordt dat bijvoorbeeld op straat gedaan?
Ja, maar toch spring daar even op in als dat mag. Okay. Je weet wel hoeveel mensen door het poortje gaan. Maar je weet niet exact hoe ze zich verplaatsen door de metrostation bijvoorbeeld, hè? En bij tank is dat natuurlijk ook nog weer net iets anders. Ja, hoe doen we dat? We hebben een partij, Dat Mobility. Dat is onderdeel van de Goudappel-Koffing-groep. Dat zijn verkeersdeskundigen. Die creëren verkeersmodellen voor met name overheden. Regionale of landelijke overheden. En die hebben een volume voor ieder uur van de dag, van het jaar. Ieder wegsegment ingeschat op basis van allemaal... Ja, open toegankelijke bronnen, Rijkswaterstraattellingen, inderdaad de inlog of de check-in gegevens, lussen op de weg, ODIN, dat is een CBS-onderzoek, andere statistieken die openbaar beschikbaar zijn. Dus alles wordt gebruikt om een model te maken van volumes, dus hoeveel personen ergens langskomen.
Okay.
Nou, dat is bron 2.
En daarbij gaat het natuurlijk om de kans dat iemand zo'n scherm ziet van die mensen die passeren.
Nog, dat is dan de volgende, inderdaad. Oh, of dat is ook een van de andere pilaren. Nu ga je iets te hard. Dus de volumes, heel belangrijk. Weten we hoeveel mensen zijn er langsgekomen? Nou, dat gecombineerd met bron 1, waarbij we dus weten waar vandaan je iets kan zien. Daar moeten we ook nog rekening mee houden. Ja. Dan bron 3 zijn de panelleden. We hebben dus een panel van zo'n 20.000 personen in Nederland... van 13 jaar en ouder. En van die personen die hebben we eigenlijk gevraagd... om met een app te gaan lopen, om een app te installeren. Die app die is specifiek voor dit doel ontwikkeld. En die houdt bij, nou, iedere verplaatsing waar je bent geweest... er wordt op de kaart geplot hoe snel je ging... met welk vervoermiddel je ging. En dat wordt uiteindelijk in een algoritme doorvertaald... naar het doel van je verplaatsing. Die panelleden die zijn dus over het hele land verspreid. En daar weten we ook heel veel achtergrondgegevens van. Dus je zegt, je kan doelgroepprofilering toevoegen. Dat doen we dus hiermee. Dus wij weten dan hoeveel mensen zijn er langs gekomen. Maar we weten ook welke mensen dat zijn... doordat we die gevolgd hebben. En ja. Dan weten we ook hoe vaak ze ergens langs zijn gekomen. En daar kan je dan weer het bereik van campagnes uitrekenen. Dus als een campagne daar en daar heeft gehangen... hoeveel heeft hij dan in totaal bereikt van onze doelgroep?
Ja, en daar zijn hoeveel miljoen trips van geregistreerd?
Ja, dat is wel leuk. We hebben dus die app, dat is een app die eigenlijk continu loopt. Dat loopt ook via Dat Mobility. We zijn in 2019 zijn ze daarmee begonnen. En toen hadden we corona. Die data hebben we eruit gesloopt, want dat is toch wat niet representatief. Maar vanaf 2019 tot en met nu die data die we erin hebben zitten... zijn 3,6 miljoen trips gebruikt van mensen. En dat gaan we ieder jaar, komt daar wat bij. Dus volgend jaar komt er weer een nieuwe pluk respondenten bij... die weer miljoenen trips hebben gelopen... en die waarmee we de data weer kunnen verrijken.
Een trip, even voor de goede orde, dat is een route die een consument aflegt...
Een trip is een verplaatsing.
Ja. Okay.
Een verplaatsing. Niet het scherm, maar van een ene locatie naar een andere locatie.
Ja. Dus we kijken niet alleen naar schermen, precies.
Dus het is niet de bedoeling dat zij op zoek gaan naar schermen.
Nee
dat begrijp ik.
Welke route?
Dat zou je wel willen natuurlijk.
Ja, dat zou niet heel vervelend zijn.
Ja.
Druk hier als je één gezien hebt. Wel een leuke effect toevoeging.
En de respondenten zijn dus natuurlijk ook helemaal afgespiegeld... naar het aantal inwoners van bijvoorbeeld een regio of van een stad.
Klopt, ja. Die moeten representatief zijn. Ja. Dus nationaal representatief op geslacht, leeftijd en opleiding... maar ook geografisch, dus dat alle plekken goed afgedekt zijn... En ja, het is een steekproef en je hebt nooit 100% representativiteit, maar daar kan je dan weging voor gebruiken. Dan,
Hoe ben je aan die mensen gekomen eigenlijk? Het lijkt me wel een gedoe.
Ik heb ze allemaal opgebeld.
20.000 keer.
Ja.
Nee, maar dat je dus voortdurend met zo'n app in je handen...
Nee, je doet dus niks. Dat is mooi.
Gaat automatisch.
Nou, het is een passieve meting. Dus je installeert de app één keer en... Ja. Zolang je je telefoon bij je hebt, registreert hij het. Dus dat is het mooie. Ze hoeven helemaal niks te doen.
Zeg maar.
Ja.
Niet onbelangrijk, je geeft ook toestemming om getrekt te mogen worden, bijvoorbeeld.
Precies, nee, dat begrijp ik.
Dat is allemaal GDPR-proof.
Dat is heel belangrijk. Dus we hebben ze wel via een onderzoekbureau, hè, die hebben een panel. En daar werden mensen gevraagd, wil je meedoen? En ja, de meesten vinden het prima. Ze downloaden het voor 2 weken. Maar sommigen vinden het ook leuk om het langer te hebben lopen. Dus we hebben ook mensen die meer dan een jaar er al in zitten. En dat geeft ook interessante data. Laatste bouwsteen, sorry, ik had even een kikkertje. Dat is zichtbaarheid. En dat is wat jij zei, de kans uiteindelijk. Want wij van de buitenreclame vergeleken...
Het klinkt als wij van WC Eend.
Wij van WC Eend. Wij van Marlboro.
Dat mag niet meer gezegd worden.
Nee. Buitenreclame onderscheidt zich natuurlijk van andere mediumtypen doordat dat geen actief opgezochte content is. Hè, men gaat naar een website omdat je daar iets wil lezen. Of je kijkt naar een televisieprogramma en dan komt de reclame langs. Nou, bij ons is in principe bij de meeste schermen geen content die mensen opzoeken. Die gaan er niet voor stilstaan en er naar kijken. Maar ze lopen langs en ze hebben dus een toevallig passief contact. En daarom hebben wij als out-of-home branche over de hele wereld gezegd, wij moeten zichtbaarheid toevoegen. Dus het is niet alleen maar voldoende door te zeggen, zoveel mensen komen er langs met een kans op contact. We moeten ook weten hoeveel mensen kijken dan daadwerkelijk. Dat is nogal ingewikkeld, dat kan je niet iedere keer doen. Maar er zijn gedurende de afgelopen jaren steeds eye-tracking onderzoeken geweest in allemaal verschillende landen. En daarvan weten we dus nu welk formaat, welk vervoermiddel, welke tijd van de dag, et cetera. Hoe groot de kans is dat iemand daadwerkelijk kijkt naar het scherm. En dat die factoren zijn ook toegepast dan in ons onderzoek.
Okay.
Maar met eye-tracking weet je zeker dat iemand kijkt, toch? Als je hem trackt of dat hij juist niet kijkt.
Klopt, toch, je weet dus een cameraatje of iemand die de ogen een eyes-on-screen heeft gehad.
Precies.
Alleen je doet dat voor verschillende condities. He, de heel veel verschillende condities, dus de modaliteit en grootte enzovoort. En dat pas je dan toe op de data die je hebt. Dus je doet dat niet continu real-time. Het
zou wel mooi zijn, trouwens, als we dat zouden kunnen.
Iedereen met zijn chip-implant, dat is mijn favoriete onderzoek.
Dat lijkt me wel.
En valt er iets te zeggen over het soort content dat met nadrukkelijker de aandacht trekt? Of is dat
daar gaan wij niet over. Dus daar trekken wij de grens. Wij van WC Eend, oftewel wij van het bereiksonderzoek, zeg maar, houden ons bij de contactkans weergeven. We zeggen niet, we gaan niet over effecten of over creatie.
Maar misschien kan Stan daar wel iets over zeggen. We hebben daar wel eerder gesprekken over gehad in de podcast natuurlijk ook.
Maar creatie is natuurlijk key. En dat geldt zeker voor out of home. Want hoe meer je erop zet, hoe moeilijker het wordt over het algemeen. En zo zie ik ook nog steeds vlakken waar zoveel tekst op staat, waar je met 60 km per uur bijvoorbeeld langs rijdt, waarvan je geen idee hebt wat er staat, van wie het is. Dat is eigenlijk best wel zonder geld. Dus creatie is wel heel erg belangrijk.
Dus er zijn een aantal,
maar het staat
aantal
los van de opportunity to see, zeg maar.
Ja, begrijp ik. Maar zijn er een aantal wetmatigheden te schetsen?
Keep it simple.
Gebruik je logo ook een andere logo
Er wordt ook wel gezegd, het vraagtekenmodel begint bovenin met je naam en in het midden een grote visual en onder een korte payoff.
En maakt het nog uit of het stilstaat of beweegt?
Ja, er zijn verschillende meningen over, maar over het algemeen trekt bewegend beeld beter de aandacht dan stilstaand beeld. Okay. Maar hoeveel?
Dat weet.
En wordt bewegend beeld ook meegenomen in het BRO als formule extra bijvoorbeeld? Dus dat er wordt gezegd dat er meer contacten uitkomen?
Nou, we hebben inderdaad, het is wat Stan zegt, we weten allemaal wel dat bewegend beeld meer aandacht trekt, maar exact hoeveel weten we niet. Er zijn een paar onderzoeken geweest, die zijn niet overal eenduidige uitkomsten uitgekomen. Maar wij hebben alle onderzoeken die er zijn naast elkaar gelegd. En we hebben samen met het JIC, hè, dat is het mooie van zo'n JIC, je zit met alle partijen aan tafel en neemt dan een besluit. We hebben gezegd, nou, we zien dat digitaal, oftewel bewegend, meer aandacht trekt. Maar beweging is niet alleen in de uiting zelf, maar beweging is ook in de wissel van uitingen. Dus dat alleen al. Dus alles wat digitaal en scrollers is, hebben we gezegd, krijgt een uplift. Namelijk van 1.1. Dus dat is ook toegevoegd in onze data. Alleen let op, dat zit dus niet op de contacten. Want er komen niet 1.1 keer zoveel mensen langs. Het is de kans, dus de zichtbaarheid, die 1,1 keer zo hoog is. Dus die is hoger. En we hebben dus geen verschil tussen full motion, slightly animated of static, omdat dat, ja, dat gaat
bijna
te ver.
Niet te meten is.
Dat is bijna, kunnen wij nu op dit moment niet toevoegen.
Worden daar wel in de toekomst onderzoeken naar gedaan?
Het staat bij ons niet heel hoog op de prioriteitenlijst. Ik denk dat dat eerder iets is, ook heel relevant voor adverteerders of mediabureaus of gewoon effecten gerelateerd. En dat hangt natuurlijk ook heel erg af van je boodschap.
Ja.
Heb je een simpele boodschap, vertel hem liever met minder plaatjes. Want ja, je weet ook niet, mensen kijken, even, mag ik wel zeggen hier tussen onderling. Mensen kijken op het scherm, maar ze kijken niet 5 seconden of 6 seconden of 10 seconden aan één gesloten je filmpje af.
Ja.
Dat werkt natuurlijk niet zo.
Tenzij die heel aantrekkelijk
is. Tenzij die ontzettend aantrekkelijk. En dan is het zeker zo, ja.
Oké. Nou, nu hebben we inderdaad wel eigenlijk alle uitleg over het nieuwe BRO gehad. We hebben een vorige BRO natuurlijk gehad waar andere exponenten ook nog niet aan meededen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is het grootste verschil tussen die twee?
Tussen de oude en het nieuwe onderzoek?
Ja, ja.
Oh ja, dat is enorm. Dus daarom zeg ik ook altijd, je kan die cijfers helemaal niet met elkaar vergelijken. Dus aan de ene kant heb je verschillen in aanbieders. We werken nu met hele andere partijen. Dat op zich geeft al een verschil. Maar we hebben ook heel veel verschillen in data input. Hè. Dat is dus die 3,6 miljoen trips die er nu in zitten.
Ten opzichte van een paar honderdduizend.
Oude onderzoek was 120 of 180.000 trips. Hè. Dus dat was nogal een groot verschil.
Wij zaten niet in het eerste BRO en nu wel.
Precies, ja.
Dat is een hele belangrijke.
Jij moet straks maar even uitleggen waarom dat eigenlijk zo is.
Nou, omdat het, nou, kan ik nu
komen
zo.
Nee,
nou,
want anders nou, ik moet even mijn verhaal afmaken, ja. Want ik ben pas net begonnen. Dus fijnmazigheid van de data, hoeveelheid data, actuelere data. We actualiseren hem eigenlijk ieder jaar met nieuwe gegevens. En tussentijds natuurlijk met nieuwe frames en wat dan ook. Dus het onderzoek is heel erg anders. En inderdaad, we hebben nu Ocean, CS Digital en Schiphol als nieuwe toetreders. En er staan er nog een paar in de wachtrij.
Helena zat er al in.
Albert Heijn is ook een paar jaar geleden al toegetreden. Maar jullie drie zijn dan net nieuw eigenlijk.
Ja. Maar in principe ga je dus dan ook inderdaad met het nieuwe BRO naar veel meer validatie van veel meer exploitanten tegelijk.
Ja, en dat is toch fijn. Want dan missen we gewoon, ja, dan hebben we allemaal dezelfde definities. En dat maakt het vooral belangrijk dat we level playing field hebben en vergelijken van prijzen en van contacten. En dat je niet meer mensen of partijen hebt die andere definities hanteren. Hè? En we zitten met z'n allen straks ook in crossmedia. Dat is ook heel belangrijk.
En hoe gaat dat dan in de praktijk? Stel, ik ben exploitant, ik ben aangesloten. Ik ben razend enthousiast over dat nieuwe BRO Next.
Ja.
En dan krijg ik een soort tool waar ik dan erin kan en inderdaad die gegevens kan ophalen. Of hoe werkt dat?
Wil jij dat vertellen?
Nee, doe jij deze maar alsjeblieft, want ik heb er wel in gekeken, maar ik moet de training nog krijgen.
Dan krijg je inderdaad een tool, een instructie, die nog beter kan worden over hoe je je objecten moet klassificeren. Nou, dat is heel veel werk. Dus daar respect voor alle exploitanten. Jullie hebben natuurlijk een beperkte set schermen gelukkig, maar er zitten ook exploitanten met 10.000 tot 15.000 schermen in. Waar al die gegevens
vlakken.
Dankjewel. Waar ook allemaal foto's van moeten komen en exacte latlongs, ook in indoor locaties. Dus dat is heel veel werk voor die mensen. Dat wordt geclassificeerd in het systeem. Dan hebben we dus Ipsos Out of Home in Tsjechië. Die gaan dat controleren. En die gaan zeggen, ja, dit klopt. Nee, dit moet nog een halve meter meer naar links. En hier heb je wel zichtbaarheid en daar heb je geen zichtbaarheid. Nou, en dan uiteindelijk, als dat gecontroleerd is, komt het onderzoek in, of komt dat scherm, of dat vlak in status 3 noemen we dat. En dan is die klaar voor publicatie eigenlijk. Ja, en dan aan de andere kant komt de data erbij en daar moet er nog gemodelleerd worden. Er is nog wel een proces als het eenmaal klaar is door de exploitant. Voordat de data gereed is, gaat er nog wat tijd overheen. Maar dat is in principe het eerste wat de exploitant moet doen.
Maar je kan in principe in de toekomst naar een website gaan en dan per x aantal objecten de gegevens ophalen en daarmee kun je naar de klant van als je daar je uiting op zet, dat betekent dat dat je zoveel bereik hebt, zoveel kans op dat je dat ding ziet, et cetera, et cetera.
En dit soort mensen zijn.
Ja,
en dit soort mensen.
Het is een planningstool, is het eigenlijk. Okay. Een planningsoftware, daar krijgen de gebruikers toegang.
Probeer het een beetje concreet en
precies, ja.
Dus inzichtelijk te maken.
Het is wel voor de grootgebruikers, zeg maar. Dus voornamelijk voor de exploitanten zelf en ja, voor de mediabureaus.
Ja.
Of je moet echt een hele grote adverteerder zijn met een ja, heel groot marketingapparaat. Maar ik denk dat het bijna altijd via mediabureaus
zal zijn. De meeste doen via mediabureaus. Ja, en die plannen dan op doelgroep bijvoorbeeld. Die zeggen dan, nou, ik wil mannen tussen de 20 en de 49 bereiken die
met een interesse voor voetbal.
Ja, met een interesse voor voetbal in die regio. En dan kijk je dus welke vlakken scoren hoog op deze doelgroep. En hoe moet ik dat dan verdelen over de exploitanten? En dat kan allemaal met die planningstool. En dan komt er dan uiteindelijk uit.
En door de respondenten zie je natuurlijk ook, denk ik, wie van Nederland je dan bereikt en hoe groot het bereik in Nederland is, neem ik aan.
Zeker, dus je kan op allerlei doelgroepen je bereik analyseren, maar je kan dus ook zeggen, nationaal zou ik dan dit bereik hebben en op die doelgroep mannen 20, 49 of wat dan ook, wat is daar dan het bereik van? Ja. Dus dat kan je dan uit.
En dan kan je dus ook eventueel exploitanten opschalen of afschalen als je ja, denkt van die voegen minder bereik toe. Of
je kan alles, exact. Je kan alles combineren en kijken wat je optimale bereik is tegen zo laag mogelijke kosten. Of juist je maximale contacten. Je kan alle kanten uit eigenlijk. Ja.
Hey Sten, jij zit in de technische commissie van BRO.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen wat dat inhoudt, wat je daar doet? Ja, adviseren het bestuur, begreep ik.
Klopt, ja, dat goed? Ja, ja, zeker. Ja. Ja,
eigenlijk alle nieuwe ideeën die komen langs de technische commissie. Dan wordt daar gestemd in eerste instantie. Dan wordt het voorgelegd aan het bestuur. En het bestuur moet uiteindelijk een beslissing nemen of iets wel of niet doorgevoerd wordt.
En over wat voor ideeën hebben we het dan concreet?
Ja, wat zijn de laatste geweest?
Nou, de zichtafstanden bijvoorbeeld.
De zichtafstanden van snelwegmasten in dit geval.
Hoe lang is die, de zichtafstand nu?
Dat hangt natuurlijk sowieso van de grootte van het scherm af.
Ja.
En dat geldt bij ons, bij indoorschermen. Maar dat gaat ook voor snelwegmasten. Hoe groter het scherm, hoe groter de zichtafstand is.
Oké.
Okay. Ja, en de
maar dat moet wel op een gegeven moment moet dat ergens op gemaximaliseerd worden. Ja. En, want het is leuk als jij van 2 kilometer een scherm kan zien. Ja. Maar dan zie je waarschijnlijk een lichtbronnetje, maar dan zie je nog niet wat erop staat.
Het is allemaal wel op onderzoek gebaseerd. Hè? Dus wij hebben nu als maximale zichtafstand voor de grootste mast hebben 450 meter.
Ja.
En je kan het scherm echt wel van verder weg zien, maar nog niet goed de absentie dan echt lezen, zeg maar.
Ja.
En wat we op basis van onderzoek weten, is dat die 450 meter een beetje het maximum is. Ook wat het oog aan kan en hoe ver je vooruit kijkt, want dat maakt natuurlijk ook uit. Hè?
En dat zijn dan schermen van 120 vierkante meter.
Ja. En hoe hard je rijdt misschien ook?
De zichtafstand is daarvan onafhankelijk. Maar als je harder rijdt, dan heb je korter de tijd om een kans te maken.
Kijken, ja, ja. Precies.
En het is dan denk ik ook aan de technische commissie om te zorgen dat dus het onderzoek zo kwalitatief mogelijk is.
Exact. Dus Sten en zijn collega's in de technische commissie, die halen alles wat wij voorstellen door de molen. En dan komen heel veel kritische vragen.
Ja. Dus het flinke discussies.
Het is nooit zomaar
maar
iets
buiten,
aangenomen.
Buiten dat is het ook de taak van de technische commissie om de juiste cijfers allemaal aan te leveren.
Ja. Ja.
Daar heeft het meeste werk in gezeten overigens. De juiste informatie. Niet alleen de cijfers, maar de plattegronden, de schermposities.
Ja.
Dan waren ze, in Tsjechië waren ze dan allemaal op een kaart geplot. Dan zie je dat eigenlijk de kijkhoeken verkeerd staan. Dan mag je die allemaal stuk voor stuk gaan aanpassen.
Ja, nakijken. Ja. Ja.
Hoe groot is
foto's
de kijkhoek
toevoegen
bijvoorbeeld? In het,
120 graden
ja,
is de standaard kijkhoek. Dat is over de hele wereld wordt het toegepast. Want die partij waar we mee werken, die doet het dus in heel veel landen. En dat is aardig gestandardiseerd. Dus 120 graden kijkt een persoon. En we gaan er ook vanuit dat vanuit het scherm 120 graden iets zichtbaar is. Maar in principe kijken we natuurlijk vanuit personen ook. En ja, we weten ook wel dat sommige schermen wat zichtbaar zijn.
Een discussie die ooit nog wel eens verder gevoerd gaat worden, ja, waarschijnlijk.
Precies, maar goed, de vraag is dan of mensen, je moet er ook iets realistisch van kijkgedrag hebben. Van, hè, want mensen kijken natuurlijk niet de hele tijd zo om zich heen.
In het gesprek voordat we met de podcast begonnen, hadden jullie het even over het Nationaal Media Onderzoek. Daar komt hij weer, NMO, 3 letters.
Ja.
Is dat op korte termijn? En wat zijn daar de voordelen van?
Dat is sowieso superleuk dat we daar, als het goed is, binnenkort ook mee fuseren. Dat is althans de bedoeling. Dus we hebben, vroeger had je, misschien kennen sommigen nog meer drie letters, dat is leuk. SKO en NLO en NOM had je. Dat waren dus, SKO was voor televisie, Stichting Kijkonderzoek.
NOM was tijdschrift, herinneren.
Ja, Nationaal klopt. Onderzoek Multimedia is het officieel.
Maar het was inderdaad tijdschriften
was,
en kranten.
Was tijdschriften, toch?
Ja, print.
Nou, tijdschriften, kranten, boemerangkaarten en bioscoop was dat.
Maar dat was een hele
daar
korte tijd.
Daar mocht het Multimedia heten.
Correct. Ja. Nou, die zijn allemaal gefuseerd. Ook in een stichting, zoals het ons JIC. Ik zit daar toevallig mee op kantoor, dus dat, daar praten we heel veel mee. Die zijn al samengevoegd tot één organisatie. En wij als JIC nog niet, maar we gaan wel inschuiven. Dus als wij ons onderzoek gepubliceerd hebben en als het formeel allemaal, want dan moeten een heleboel juristen nog naar kijken en juridische fusie en weet ik veel wat allemaal, dan schuiven we in en dan worden we onderdeel van de NMO-organisatie. Nou, dat is één, dat is de organisatiekant. En het tweede is dat we ook meedoen met het cross-media databestand wat er wordt gecreëerd. Stan refereerde daar net al even aan.
Dus wat voor ons trouwens een hele belangrijke is. Een van de redenen voor ons ook om in het BRO te stappen, om uiteindelijk ook in het NMO terecht te komen. Wij zien onszelf niet alleen als doorvertaling van oude vorm namelijk, maar ook heel erg vanuit social en online.
Exact.
En dan kan je inderdaad kijken van oké, als ik Instagram en CSDM inzet, wat is dan mijn toegevoegde bereik?
Is dat het omnichannel denken?
Ja. Ja, cross media.
Dus eigenlijk één loket waar je alle media kan inkopen naar gelang.
Ja, nou ja, inkopen is één ding. Het gaat meer om te kijken van wat is het bereik? En als ik iets toevoeg, wat voegt dat aan bereik toe?
Precies.
En er zit natuurlijk inderdaad, wat Stan zegt, een match tussen bijvoorbeeld social en digital out of home. Je kan in principe gewoon een Instagram story in één keer doorplaatsen naar een digital out of home object of scherm.
Ja.
Dus daarom is het inderdaad heel mooi meegenomen dat het in één onderzoek terechtkomt.
Zeker, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat je ik zeg maar wat, mensen die één mediumtype niet veel gebruiken, dat je die kan aanvullen met out of home. Want op straat zijn wij natuurlijk als een van de laatste massamedia voor iedereen goed zichtbaar.
Ja.
Hoewel we die wel steeds meer gaan proberen op te delen in hapklare brokken, die massamedia.
Dat zeker, ja. Maar goed, bij elkaar zijn we nog steeds.
Dat is zeker waar.
En 21 maart staat dan de lancering op het programma. Ik denk dan dat misschien nog niet alles in het BRO zit. Maar wat wordt er bijvoorbeeld dan daarna nog toegevoegd?
Oh, we hebben nog heel veel plannen die we toevoegen. Want het onderzoek op zich staat nu als een huis. We hebben krankzinnig hard gewerkt en heel veel mooie toevoegingen gedaan. Maar ja, gaandeweg kom je nog altijd achter dingen. Er mist hier een straatsegmentje, waardoor je bereik misschien niet hoog genoeg is. Of voor dat scherm is het zichtafstand nog niet goed. Dat kan zomaar. Dus dat is eigenlijk
dus nog ook wel een belangrijk punt voor ons, hoor. Dat zijn de wachttijden op bijvoorbeeld de metrostations. Die zijn nu ook nog niet meegenomen. Er wordt wel onderzoek naar gedaan. Maar dat kan pas doorgevoerd worden op het moment dat het onderzoek afgerond is. Dus dat zal bij een update in de toekomst zal dat toegevoegd gaan worden.
Ja.
En zoiets zal natuurlijk denk ik ook wel flink impact hebben op het bereik. Noem ik dan even
dat zou heel goed kunnen, ja.
Op vooral de contacten. Want dezelfde mensen.
Ja, het is niet dat er ineens meer mensen zijn. Maar
nee,
het zijn
dezelfde mensen hebben meer contacten.
Ja.
Ja. Dat is een van de grote dingen die we nog willen gaan onderzoeken. Maar er komen nog zeker nieuwe dingen boven. En ook niet alle exploitanten zitten nu daar overal in. Omdat het heel veel werk is, wat ik al aangaf. Dus niet allemaal zullen ze de deadline halen nog voor 21 maart. Maar dan wordt het wel de eerstvolgende mogelijkheid toegevoegd.
Oké.
Het is ook niet zo dat die TC vergaderingen stoppen, die gaan ook gewoon door nog. Volgens mij zitten we dinsdag.
Moet nog een agenda maken. Oh, hey.
Hoe zijn tot nu toe de reacties eigenlijk? Want jullie hebben
super
een video gemaakt ook, waar het ook allemaal uitgelegd wordt.
We hebben een video gemaakt. We hebben een Teams uitleg aan 200 of meer exploitanten gegeven. Ik heb gisteren 45 mensen van mediabureaus erbij gepraat en vanochtend dus informatie gesproken. Nou, die zijn eigenlijk allemaal wel heel positief. Iedereen is heel blij dat die cijfers er komen, dat ze zo uitgebreid zijn. Voor de digitale stuk uurcijfers, hè, en al die exploitanten erin, dat is gewoon iets waar de markt echt op zit te wachten. Dus blij. Want ik ben ook heel trots op, dat wou ik nog even toevoegen.
Want hoe zien ze het? Is het een stap voorwaarts?
Absoluut, ja.
Sprong.
Stap voorwaarts.
Sprong.
een sprong voorwaarts. En wat ook leuk is, hè, sommige andere mediumtypen die hebben vooral in krimp gezien in hun kijktijden bijvoorbeeld of luistertijden. Bij ons is dat niet zo. We zien alleen maar dat de contacten stijgen.
En de besteding ook. Ook niet onbelangrijk.
Dat is waar het om gaat uiteindelijk, toch? Ja. Hey, even over de lancering. Dat wordt een groot feest.
Groot feest op 21 maart. En op 2 april wordt de data opengesteld voor de markt. Ja, we zitten met 400 man, geloof ik, in Circa in Amsterdam. En het is een klein stukje inhoudelijk. En ook nog een inspiratiesessie ten aanzien van Out of Home. En dan gaan we met elkaar het glas heffen op al het harde werk van iedereen.
Dat vind ik een goed idee.
Ja.
Nou, dit lijkt me een mooi moment om deze podcast Do Today, aflevering 1, af te gaan sluiten. Tenzij mensen aan tafel nog een toevoeging of een opmerking of iets dergelijks willen maken.
Ja, ik vroeg mij één ding af. Mochten mensen inderdaad nu nog vragen hebben na deze podcast, waar zouden ze dan het beste terecht kunnen?
Nou, op onze website, buiten reclame, liggend-onderzoek.nl. Daar zie je een e-mailadres waar je terecht kan. En daar staat ook een FAQ op en meer informatie hierover.
En een mooi filmpje die je alles uitlegt.
Prachtig filmpje.
Hartelijk dank en op naar de volgende aflevering. Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te luisteren op CSDM Online en op de social kanalen van CSDM, maar ook op 8 audioplatforms, waaronder Spotify en iTunes. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door The Ruby Sound.